Ja, goedemorgen. Ik doe deze lekker opzij. Ik heb een diepe studie voor u. Een van de waarschijnlijk minst bepreekte boeken in de kerken in Nederland en misschien wel wereldwijd is het boek Leviticus. En bij het voorbereiden van deze lezing ontdekte ik ook wel een beetje waarom, want het staat eigenlijk heel ver af van ja, hoe wij ons geloof beleven. Als je de eerste hoofdstukken van Leviticus doorleest en je een voorstelling maakt van hoe het eraan toe moet zijn gegaan in de voorhof van de tabernakel. Nou, dat moet een hele bloederige zooi geweest zijn. De hoeveelheid dieren die daar worden opengesneden, het bloed dat wordt gevloeid, dat aan de horens van het altaar wordt gesmeerd, dat wordt uitgedrukt tegen de zijkant van het altaar, dat wordt gesprenkeld voor het voorhang van het heilige. De organen die uit de dieren worden gehaald met de vetkwabben eraan en worden verbrand op het altaar. Het is niet echt smakelijk. En het sluit ook niet echt aan bij hoe wij kijken naar wie God is en hoe we ons tegenover hem mogen verhouden. Maar ik denk dat door daar zo ver vanaf te staan, dat we ook een heleboel zijn verloren van het begrip wat die offerdienst inhoudt. En daarmee wat het offer van Jezus inhoudt. We zingen prachtige liedjes over Jezus als de lam van God. Dat zingen we volmondig. En af en toe komt er ook nog een plaatje bij. En dan is het een schattig lammetje. Of dan heeft hij een sneetje in zijn keel. Weet je, want het is toch wel het lam als geslacht. Maar een lam als geslacht ziet er niet zo liefelijk uit. Dus houden we ons daar maar een beetje ver van. Wat weten we nog van de offerdienst? Wat is het verschil tussen een schuldoffer en een zondoffer? Wat is een brandoffer? Wat is het nut van een hefoffer of een beweegoffer? Ik moet zeggen dat ik er niet zoveel van af weet, dus daar ga ik het vanochtend niet over hebben. Als er iemand van u een diepgaande studie aan heeft gedaan, hou ik me aanbevolen naar wat inzichten na de samenkomst. Maar we hebben het vanochtend over Parashat Shemini. En dat is eigenlijk een prachtig verhaal als je het begin leest. De inwijding van de tabernakel. De inwijding van de hoge priester. En dan het hele volk dat zich verzamelt voor het aangezicht van God. En de heerlijkheid van God die neerdaalt in het heilige. En het vuur van voor zijn aangezicht dat het offer op het brandoffer verbrandt als een goddelijke acceptatie van, ja, van de belofte die hij heeft gedaan. Ik zal u een God zijn en in uw midden wonen. En daar gebeurt het. Het is een hoogtepunt in Israëls bestaan. God die het offer van Israël accepteert en zo zegt, ja, ik wil onder jullie wonen. En dan dat intermezzo. Dat vreemde intermezzo in Leviticus 10. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen beide hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van God, van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. En we hebben net al iets gehoord over de nasleep daarvan. En er is veel te vertellen over wat de aanleiding er naartoe is. Maar ik wil het vooral met u hebben over de vraag waarom? Waarom stierven Nadab en Abihu? En zoals u inmiddels denk ik wel gewend van mij bent, heb ik daarvoor de Joodse bronnen geraadpleegd. En het gezegde gaat 2 Joden, 3 meningen. En dat geldt met betrekking tot dit stukje ook zo. De vraag, de uitleg waarom stierven Nadab en Abihu, wordt op heel veel manieren beantwoord. Er zijn geleerden die zeggen, ja, Nadab en Abihu die bleven toezien tijdens de openbaring van de Torah op Sinaï. En omdat ze hun ogen niet afwenden van Gods heiligheid, moesten ze gestraft worden. En die straf vindt hier pas plaats omdat God dat op dat moment niet wilde doen. In Numeri lees je ook over de dood van Nadab en Abihu. Daar wordt teruggegrepen en daarbij wordt gezegd dat zij geen zonen hadden. Dus redeneren sommige rabbijnen, dan waren ze niet getrouwd. En Nadab en Abihu, die waren namelijk heel arrogant. Die voelden zichzelf zo heilig dat ze geen vrouw goed genoeg voor hen vinden. Geen vrouw was hun waardig. En die arrogantie was de aanleiding voor hun sterven. Nou, zo zijn er nog veel meer uitleggen. En dat is eigenlijk heel onduidelijk, heel oneenduidig. En als Calvinistische christenen houden wij daar niet zo van. Dat het een en het ander en dit kan en dat kan. Wij houden van rechtlijnigheid en eenduidigheid. En meerdere uitleggen, dat voelt voor ons wat ongemakkelijk. Hoe komt dat? Ik denk, voor mezelf sprekend, dat wij heel erg zijn opgevoed met het idee dat ons behoud afhangt van ons geloof. En ons geloof is, zoals wij het beleven, vaak een soort een set van overtuigingen. Van ik geloof dit en dit en dit en dit. En als in die overtuigingen onduidelijkheid komt, als er dus en dit en dat, en als je niet zeg maar eenduidig kan zijn over wat je gelooft, ja, dan torn je niet alleen aan je overtuigingen, maar ook aan je geloof. En daarmee aan je behoud. Ik denk dat dat een misvatting is. Ik denk dat als Jezus een blinde man geneest en zegt je geloof heeft je behouden, dat hij niet zegt van, nou je hebt ze wel goed op een rijtje. Je overtuigingen zijn in orde. Nee, het gaat om het vertrouwen dat we hebben op God. We hebben net gezongen, ik stel mijn vertrouwen in de Heere God, want in zijn hand is heel mijn levenslot. Erkennen we God als de drijvende kracht achter ons leven, achter deze wereld, achter de schepping? Vertrouwen we op hem? Dat is geloof. En als je zo gelooft, dan kun je ook meerdere interpretaties aan in de Bijbel. Want dan gaat het niet om jouw overtuigingen, maar dan gaat het om welke lessen wil hij mij leren uit zijn woord. En dat vind ik het mooie in die veelheid van uitleggen uit de Torah die je in het Jodendom vindt. Die geven geen onduidelijkheid, maar ze elk op hun eigen manier brengen ze een les die God ons wil leren in zijn woord. Nou, ik heb twee van die lessen uit de Torah voor u op een rijtje gezet. En dat is een positieve en een negatieve interpretatie over de vraag, waarom stierven Nadab en Abihu? En ik begin met de negatieve. Wie van u beschouwt zichzelf wel eens als enthousiast? Ja. Dat valt tegen. Ik hoop dat iedereen zich wel eens enthousiast voelt. Wat is dat, enthousiast?
In God zijn.
In God zijn? Ja? Is dat alles? Het Griekse woord voor enthousiasme, want het stamt uit het Grieks, heeft inderdaad dat en theos, in God. En de oorspronkelijke Griekse betekening betekent zoiets als in goddelijke vervoering zijn. En dat in God, dat spreekt ons als christen natuurlijk heel erg aan, want het is heel bijbels. Ik in u en u in mij, in God zijn, dat is iets waar we naar mogen streven. Dus enthousiasme is in onze tijd iets heel positiefs. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de 17e of de 16e en de 17e eeuw, in de tijd na de reformatie, ontstonden er in de reformatorische kerk ontstonden er kleine sectes. En die werden door de gevestigde orde de enthousiasten genoemd. En dat was geen positieve benaming, want dat had te maken met dat ze werden gezien als zich schuldig maken aan dweperij. En waarom zeg ik dit? In de voorbereiding van mijn lezing las ik een artikel van de voormalige Britse opperrabijn, rabbijn Jonathan Sacks. En die haalt een Schotse filosoof uit die tijd aan, David Hume, die schrijft over bijgeloof en enthousiasme als verdorven uitwassen van het ware geloof. En ik heb dat eens nagelezen en dat is echt heel interessant. Dus ik ga een kleine uitweiding maken daarover. Hij zegt, bijgeloof, dat stoelt op de angst van mensen. Onze angst voor het bovennatuurlijke, het goddelijke, wat wij niet, het onbekende. En om die angst te stillen, zoeken we onze veiligheid in rituelen, zoeken we onze veiligheid in mensen die op een of andere manier een bepaalde invloed hebben op die goddelijkheid. Druïden, tovenaars, priesters, dominees, geestelijken, mensen die... Ja, bijgeloof is wanneer het geloof, zeg maar, vanuit angst gaat stoelen op een vals vertrouwen niet in God zelf, maar in allerlei dingen eromheen om dat beheersbaar te maken. En bijgeloof kan uitgroeien wanneer die geestelijkheid misbruik maakt van de angst van de bijgelovigen. En dan krijg je een soort tirannie van de geestelijkheid die de gelovigen gaat voorschrijven hoe en wat. En als ze het niet doen, dan haal je de toren van God over je heen. Ik denk, toen ik het las, dacht ik van ja, dat kunnen we in het christendom wel terugzien. Dat die uitwassen hebben in het christendom plaats gehad. En hebben misschien vandaag de dag nog steeds wel plaats. Dat bijgeloof stoelt dus heel erg op een soort getrouwheid van de gelovigen, die dus zeg maar hun vertrouwen stellen op systemen, op religie, op rituelen, op geestelijke. Het tegenovergestelde is enthousiasme, zegt David Hume. En wat is enthousiasme? Enthousiasme stoelt eigenlijk op onze hoop, maar ook onze trots, onze verwaandheid. Op onze inbeelding. Een mens kan zich van alles inbeelden. En die verbeelding die kan met je aan de haal gaan. En wanneer je vervolgens inbeeldt dat wat jij je inbeeldt niet van jezelf is, maar van God. Dat God in jou is. Dan als dat een waanbeeld is, dan betekent dat niet dat je God dient, maar dat je God jou laat dienen. Dat je God als het ware voor je karretje spant. En dan moet God voldoen aan jouw voorwaarden. Dan wordt jouw enthousiasme iets dwingends voor God. En dat was de zonde van Nadab en Abihu, zegt rabbijn Jonathan Sacks. Zij waren zo enthousiast met alles wat er gebeurde, God die zich openbaarde, dat ze schalen namen, wierook erin deden en vreemd vuur dat God niet geboden had voor zijn aangezicht brachten. Zij naderden God op hun eigen voorwaarden en niet op de voorwaarden die God aan hen had gegeven. En daarvoor werden ze gestraft en ze stierven. En de les die wij daaruit kunnen leren is dat we God niet zomaar in zijn heiligheid kunnen naderen op onze eigen voorwaarden. Als je ook de wetten bekijkt rondom het heiligdom, hoe dichter je de heiligheid van God nadert, hoe strenger de regels daaromheen zijn. De voorhof, daar kon nog van alles. In het heilige was het al veel minder. En het heilige der heiligen, dat is bijna afgesloten. De heiligheid van God is niet zomaar naderbaar. En Nadab en Abihu deden dit wel. Dus dat is les, ja. Ho, ho, Ruben. Je hebt je Bijbel niet helemaal gelezen. Hebreeën 4, vanaf vers 14. vrijmoedig naderen. Nu hebben wij een grote hoge priester die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten we aan deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Ze mogen wel degelijk vrijmoedig naderen. Een mooie les die je ons leert, maar je moet wel je hele Bijbel openslaan. Nou, dat doe ik. Wat ik hierover wil zeggen is het volgende. In de tijd dat de Hebreeënbrief werd geschreven, was de tempel in Jeruzalem nog intact. En werd de offerdienst daar nog gedaan. En was dat idee over de heiligheid en de ontoenaderbaarheid van de ultieme heiligheid van God was nog heel sterk vertegenwoordigd in het denken van de mensen. En deze woorden waren daar in dat besef, waren revolutionair. God vrijmoedig naderen voor zijn troon tegen die idee van die heiligheid van God, die onbenaderbaarheid, dat beeld van nader hem vrijmoedig. Daarin komt Gods genade fantastisch uit de verf. En vandaag de dag, Leviticus zegt ons niet meer zoveel. Hebben wij nog besef van Gods heiligheid? En als we dan het hebben over God vrijmoedig naderen, beseffen we dan wat een genade dat is dat we dat kunnen doen? Of nemen we het gewoon voor een gegeven aan? Oh, we kunnen God naderen. En als we God zo naderen, zonder het besef van zijn heiligheid, doen we dat dan niet te veel op onze eigen voorwaarden? In een soort enthousiasme wat lijkt op dat van Nadab en Abihu. Nou, die les wil ik u als eerste meegeven. En dat is de zonde van Nadab en Abihu, dat zij God in hun enthousiasme naderden op hun eigen voorwaarden. En daar mogen wij uit leren dat we als we God naderen, dat we ons ook mogen richten op zijn heiligheid. Nu de positieve. Want niet alle commentaren in het Jodendom zijn het erover eens dat Nadab en Abihu überhaupt hadden gezondigd. Hebben ze wel gezondigd? Als je leest in Leviticus wat er gebeurt na hun sterven, direct na hun sterven, dan zegt Mozes: dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Dat is toch prachtig? Wat Nadab en Abihu deden was naderen tot God. En in die nadering werd God geheiligd. Werd zijn naam geëerd. Dus het is toch iets positiefs wat ze hebben gedaan dan? De Joodse uitleg, en die verschilt hier dus ook weer over in de interpretatie, want de ene uitleg zegt dat waren woorden van troost voor Aaron van Mozes. Die probeerde een beetje te sussen wat er net aan verschrikkelijks was gebeurd. Maar een andere uitleg die zegt van: kijk, Mozes, dit was gezegd zoals de Heere gesproken heeft in hen die tot mij naderen. En Mozes die zei tegen Aaron: ik dacht dat die woorden ons golden. Want Mozes en Aaron waren de twee mannen uit Israël die voor Gods aangezicht mochten naderen. Maar hij zegt: nu gebeurt het met jouw zonen. Zij waren groter en heiliger dan wij. Rabbi Chaim ibn Attar, nou mag je vergeten hoor, die schrijft in zijn commentaar Or HaChaim over de dood van Nadab en Abihu. Zij stierven een dood door de goddelijke kus. Zoals dit wordt ervaren door de volmaakte rechtvaardigen. Alleen de rechtvaardigen sterven wanneer de goddelijke kus hen nadert. Terwijl zij stierven door deze zelf te naderen. Hoewel zij hun eigen einde voelden naderen, hield dit hen niet tegen om God te naderen in verbinding, verrukking, verheerlijking, gemeenschap, liefde, kussen en liefkozing, tot het punt waarop zij hun zielen, waarop hun zielen hen verlieten. Nadab en Abihu waren God zo toegedaan dat zij hem in een soort liefdevolle extase naderden en dat het hun niet scheelde of ze hun leven daarbij verliesten. Ze hadden alleen maar het verlangen om bij God te zijn, om in hem op te gaan. Dus hun dood was geen straf, maar in dat opzicht was hun dood het hoogst haalbare misschien wel. De chassidische wijze ontwaren in ons menselijk leven dat een fysiek bestaan is waarin een goddelijke vonk als de ziel in ons leven is gekomen. Twee krachten. In onze ziel zitten twee krachten. En die krachten die heten Ratzo en Shov. En een Ratzo is een kracht die onze ziel als het ware omhoog trekt. God heeft ons een stukje van zichzelf gegeven. Onze neshama. En het verlangen van die neshama is om terug te keren naar zijn oorsprong. En dat is die kracht in onze ziel die ons trekt naar God, ons trekt omhoog. En als die kracht niet tegengestreefd wordt, dan trekt die kracht onze ziel los van dit fysieke bestaan. En dan wordt onze ziel als individuele ziel weer opgelost in wie God is. Dan is het God alles in allen misschien. Dat is dat zo. Maar er is een tegengestelde kracht, tsof. En tsof, dat is het streven in onze ziel om juist zich vast te klampen aan dit fysieke bestaan. En om in ons fysieke bestaan ook een indruk achter te laten. En die twee krachten, die zijn met elkaar strijdig. En die strijd, die wordt in de Bijbel heel mooi omschreven, waarin dat beeld ook heel mooi naar voren komt. In Spreuken 20... vers 27 lezen we: de ziel, de neshama van de mens is een lamp van de Heere. Een lamp, dat is niet zeg maar het TL-licht wat hier hangt. In die tijd was het natuurlijk een olielamp. Ik neem even een kaars als voorbeeld. De vlam van de lamp strekt zich uit omhoog. Wil zich als het ware losmaken van de pit en opgaan in het hemelse uitspansel. En tegelijkertijd klampt die vlam zich vast aan de pit, aan de lont, en zuigt die vlam dorstig van de olie in de lamp om zichzelf in stand te kunnen houden als individuele vlam. Die twee krachten die met elkaar heen en weer gaan en het vlammetje wat flakkert, produceren licht. En zo is het ook met de ziel van de mens. Die ratzo en die shof, die krachten die ons omhoog trekken en tegelijkertijd naar beneden trekken, in die conflictering tussen naar God willen opstijgen en aan het leven willen vastklampen, straalt de menselijke ziel licht uit in deze wereld. Een lamp van God. Het is een goddelijk licht in dit aardse bestaan. Nadab en Abihu naderden zo tot God dat hun ratzo echt volledig de overhand had. Zij wilden zo dicht tot God naderen dat letterlijk hun ziel hun lichaam verliet. En daardoor stierven ze. Maar nou staat er, dat was vreemd vuur. Want het is niet Gods bedoeling dat wij ons losrukken van ons aardse bestaan om op te gaan in zijn almachtigheid. Maar God wil juist die wisselwerking tussen die twee krachten die hij in de ziel heeft gelegd, om zo zijn licht in deze wereld te laten schijnen. En als we verder lezen in Leviticus, dan vinden we in hoofdstuk 16 dat er wordt teruggegrepen op de dood van Nadab en Abihu. Vanaf vers 1. En dat is het gedeelte waar de grote verzoendag wordt ingesteld. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. En uit dat voor het aangezicht van de Heere waren genaderd maken sommige rabbijnen op dat zij in het heilige der heiligen waren gekomen met hun schalen met vreemd vuur. De Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen. Voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. God stelt als het ware een limiet aan Aaron. En de vraag is, is die limiet dan vervolgens een soort grens dat God zegt van je mag tot hier tot mij naderen en niet verder? Of is het een bescherming die God stelt om zijn doel met ons, om licht te zijn in deze wereld, veilig te stellen? In het gebod zien de Joodse wijze Gods aanwijzing om het volk niet het voorbeeld van Nadab en Abihu te laten navolgen. Maar dus, ja, het vast te houden aan dit aardse bestaan en niet te ver tot hem te naderen. Of, nou ja, dat is dus de vraag. Mogen wij dan wel of niet tot hem naderen? Stelt God een grens of kunnen we hem wel naderen? Nou, de oprichter van het chassidisme, de Baal Shem Tov, die schijnt eens te hebben gezegd, het is alleen maar vanwege Gods grote goedheid dat wij na het gebed nog in leven zijn. Het is alleen maar Gods grote goedheid dat wij na het gebed nog in leven zijn. Want wat is het gebed? Het gebed is de oefening van de ziel om die kracht naar boven de vrije hand te geven. Om God te naderen zo dicht mogelijk. En het Jodendom zegt al, wij mogen God naderen zelfs zo dicht als Nadab en Abihu dat deden. Alleen God in zijn grote goedheid laat ons in leven. De Heere Jezus kwam om de grote verzoendag te bevestigen. En dankzij hem mogen ook wij vrijmoedig naderen tot God. Mogen we zo voor zijn troon komen, zo dicht bij zijn heiligheid, dat, ja, volgens deze theorie gesproken, onze ziel bijna ons lichaam zou verlaten. Maar in zijn goedheid bewaart hij ons in het leven. En dat leert ons de les dat die strijd tussen ratzo en tsof geen visueuze cirkel wordt, waarin je elke keer probeert een beetje bij God te komen en dan weer terug op aarde komt. En een eindeloos gevecht, nou ja, tot het einde. Nee, die strijd is een spiraal omhoog, een wenteltrap. Elke keer mogen we dichter tot God naderen. En als we dan terugkeren in ons fysieke bestaan, mogen we vanuit die nadering tot God ook dit aardse bestaan verheffen door een licht te zijn van God in deze wereld. En dat is de positieve les uit de dood van Nadab en Abihu. Dat we God zo dicht mogen naderen en daaruit een licht mogen zijn in onze omgeving. En dat wilde ik met jullie delen.